Gemeente, de reformator Maarten Luther heeft eens gezegd: als je boos bent, bid dan eerst onze Vader voordat je reageert. Zeg dan eerst, voordat je ergens toe besluit, het volmaakte gebed, het gebed van de Heere op. En dan niet alleen om jezelf tijd te geven, zodat je boosheid wat kan zakken, maar vooral vanwege die woorden uit het onze Vader: gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want die overdenking van die ons wel eens kunnen brengen tot andere gedachten. Zou ons milder kunnen stemmen. Immers vaak gebeurt het niet dat wij in onze boosheid ondoordachte beslissingen nemen. Dingen zeggen die we later moeten betreuren. Koning Ahasveros is daarvan een treffend voorbeeld. Werkelijk woedend was hij geworden toen Vasti weigerde om zich daar te showen voor al die mannen in de feestzaal. Maar in plaats van dat hele gebeuren nou eens even te laten bezinken, ging hij op advies van zijn raadsheren meteen over tot actie. Meteen laat hij Vasti afzetten als koningin. Hij laat zich zelfs van haar scheiden. Want dat is toch de betere vertaling van vers 1. En dat zij van hem gescheiden was. Ja, wat dat inhoudt, die scheiding, dat dringt later pas goed tot hem door. Ja, nu komt hij tot bezinning. Hij kan zich, jongens en meisjes, nou wel voor het hoofd slaan. Wat een domme zet was dat toch. Oh, wat mist hij nu zijn lieve Vasti. Had hij maar. Ja, maar nu is het te laat. Een wet van Mede en Perse kan niet worden herroepen. Zijn onbezonnen handelwijze breekt hem nu op. Het kwaad is geschied. En ziet u het, gemeente? Toorn, boosheid, drift zijn slechte raadgevers. Misschien hebt u daar zelf wel ervaring mee. Op bepaalde gezegdes of gedragingen van anderen werd u ontzettend kwaad. Zo dat u meteen heel fel reageerde. U sprak woorden of u deed dingen met hele nare gevolgen. En kom je daar dan niet snel op terug, dan loop je zelfs het gevaar dat je het nog meer goed kunt maken. En letterlijk, jongelui, was dat het geval bij die jongen die thuis hoog oplopende ruzie kreeg met zijn ouders. En woedend liep hij het huis uit, smeet de deur achter zich dicht, sprong op zijn brommer. En met gierende band en opspattend grind scheurde hij weg van het ouderlijk erf. Maar helaas, hij is nooit even thuis gekomen. Want een kwartier later reed hij tegen een boom. Het is dan natuurlijk wel een heel schrijnend voorbeeld, maar het komt helaas voor. En daarom, jong en oud, ga nooit boos het huis uit. Ga nooit boos uit elkaar, maar maak het eerst goed. Dat wordt bedoeld als Efeziërs 4 het ons opdraagt: de zon ga niet onder over uw toorn. Want voordat je het weet, is het te laat. Te laat. Ja, jongens en meisjes, dat ervaart nu ook koning Ahasveros. Als zijn toorn is gestild, zijn boosheid is gezakt, dan komt hij tot zichzelf en staat er, dan gedenkt hij aan Vasti. Hij kan haar maar niet vergeten. Hoewel in haar hem vol met vrouwen heeft, dwalen zijn gedachten toch telkens weer weg naar zijn mooie en karaktervolle Vasti. Ja, diep van binnen knaagt het heimwee naar haar. Hij wordt verscheurd door liefdesverdriet. Ach, lieve Vasti, treurt hij, jij nog maar hier. Het lijkt wel alsof de zon niet meer schijnt in zijn leven, nu zij niet meer bij hem is. En blijkbaar, gemeente, heeft Ahasveros heel veel van deze Vasti gehouden. En ook al kent hij de grote schepper aller dingen dan niet, de Vader van onze Heer Jezus Christus, toch ervaart hij nu iets van de kracht van Gods scheppingsinstelling. Nou, dat een man slechts gelukkig kan zijn met eenmaal de vrouw en niet met meerdere tegelijk. Slechts met één vrouw kan de man die absolute en geen eenheid beleven. En dat geldt natuurlijk ook omgekeerd voor de vrouw. Ahasveros dacht aan haar. En wat zij gedaan had, staat erbij. Ja, nu hij tot besef komt, nu beseft hij hoe respectvol haar weigering eigenlijk was. En zijn geweten gaat spreken. En terugkijkend, dan krijgt hij spijt van wat hij heeft gedaan. Ja, misschien herkent u het wel, of jij het je eigen leven. Je is 's nachts zelfs wel eens wakker van licht. En in die slapeloze uren trekt dan als het ware heel je leven aan je voorbij, als in een film. En je betreurt de dingen die je in je dwaasheid en domheid hebt gedaan. Dingen die onherstelbaar zijn. Ja, wat kunnen ze je benauwen in zulke ogenblikken als je in het donker ligt te staren. En je zegt, ik kan het mezelf maar niet vergeven. Maar wat is het dan gemeente heilzaam om zulke uren te beseffen dat er één is die dat wel kan, het je vergeet. Dat er een God is in de hemel die met je bewoond is. Ja, wij mogen met David uit Psalm 25 hem om vergeving vragen. En het David nazeggen en nabelijden. Gedenk niet de zonde van mijn jeugd, nog mijn overtredingen, Heere. Gedenk uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Ach, Heere, wonden zijn van gisteren, maar uw barmhartigheid, uw genade is van eergisteren. Ja, ja, zo groot, Heere, is toch uw barmhartigheid, dat die er al was, voordat ik zondigde. Eer ik die zonde beging, was daar uw bereidheid om te vergeven. Inderdaad, gemeente. Daar val je dan nooit te vergeefs op terug in het geloof. Op die barmhartigheden en die goede tierenheden van de Heere die van eeuwigheid zijn. Maar helaas, die weg en die gang naar de troon der genade kent Ausferos niet. Maar kennen wij, gemeente, u, jij en ik, die weg wel. Want gemeente, wie zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus stelt, die mag het ook weten. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En zo wordt die aanklacht van ons geweten, het zwijgen opgelegd door hem die voor ons de dood van het kruis wilde ingaan. Zo gedenkt de Heer onze dwaasheid niet meer en dan krijg je rust en vrede van binnen. Gemeente, dat liefdesvraag van koning Ahasveros, dat blijft bepaald niet onopgemerkt. Hoe zou het ook kunnen? Het is zelfs van zijn gezicht af te lezen. De lakeien en de topambtenaren die merken hoe de koning met de dag gaandeweg versombert. Hij reageert zo kort en korzelig zelfs op de normale vragen. En zij beseffen, het is dan ook in ieders belang dat de vacature vast die snel wordt vervuld. De jonge dienaren hebben in de gaten wat er moet gebeuren. De eenzaamheid van de koning moet zo snel mogelijk worden opgeheven door een nieuwe lievelingsvrouw. Vandaar dat zij voorstellen om dan maar over te gaan, jongelui, tot een soort misverkiezing. U, o koning, u moet in al uw rijksgebieden, van uw immense rijk, overal scouts aanstellen. Ambtenaren met een fijne neus voor vrouwelijk schoon. En die moeten dan de vrouwelijke bevolking taxeren en daaruit de mooiste meisjes selecteren en die dan verzamelen in de burg Susan in de Persische hoofdstad. En in het zogenaamde huis der vrouwen moeten zij dan onder toezicht van de eunuch Hegai een jaarlange schoonheidsbehandeling ondergaan en indien nodig ook nog eens een dieet volgen. Ze krijgen dan allemaal een nummer en moeten daarna op afroep een nacht doorbrengen met de koning. En zo kan Ahasveros dan een keus maken. En die ene die mag dan als opvolger van Vasti koningin gaan worden. Gemeente, is dat eigenlijk geen schandalig voorstel. De zogenaamde oplossing voor het verdriet van de koning is in feite niets anders dan inspelen op zijn lusten. Want ja, jongelui, naar de gevoelens van deze meisjes wordt niet eens gevraagd. Of sommigen misschien verkering hebben met een ander, dat telt niet mee. Ze hebben zich domweg te schikken naar de wil van die Oosterse despoot. Ze moeten mee, of ze willen of niet. Ja, dat ze zomaar weggerukt worden uit de familiekring, dat ze huis en haard moeten prijsgeven, daar walst men gevoelloos overheen. Natuurlijk, als je de uitverkorene werd van Ahasveros, dan was je kostje gekocht. Maar ach, hoe groot is die kans eigenlijk? Zoiets als 1 op 1000 misschien? En bovendien, wie niet in de smaak van de koning viel, die werd als oudvuil afgediend en aan de kant gezet. En die moest haar verdere leven dan maar slijten in de harem van de koning. Die smeltkroes van onderlinge jaloezie, geroddel en verveling. En nooit zal zo'n jonge dame nog de kans krijgen om te trouwen met een man of een jongen van wie ze nou werkelijk houdt. Gemeente, de Perzische ambtenaren, dat is aangrijpend, die moeten meisjes werven met als enig criterium de lichamelijke schoonheid. Het ging er slechts om of ze knap waren van lijf en leden. Maar nou eerlijk, is het in onze tijd zoveel beter? Zoek de mooiste er maar uit. Dat is de oplossing die koning Ahasveros wordt aangedragen. Maar wat gebeurt er vandaag de dag? Bij de Miss Holland of Miss World verkiezing? Wat is dat anders dan een soort vleeskeuring? Ja, hier gaat het dan in feite om Miss Perzië. En haar innerlijke schoonheid wordt niet gevraagd. Het kunnen behagen van de man in lichamelijk opzicht, dat staat voorop. Nou, dan verbaast niet dat Ahasveros dat een prachtoplossing vindt. Want u kunt hem in het eerste hoofdstuk al leren kennen als een man vol wellust. Maar gemeente, dan moeten wij zeggen, daarin is hij toch uiterst modern. Ook onze samenleving is daar doortrokken, nietwaar? En de makers van de reclame die spelen daar handig op in. Om de verkoop van een bepaald merk ondergoed te bevorderen, plaatst men dan een billboard met een zwoele foto erop langs de kant van de weg. En om bepaalde zeeproducties aan de man of aan de vrouw te brengen, toont men dan een welgevormd persoon die onder de douche staat. En ook de vermakelijkheidsindustrie speelt daarop in, op geraffineerde wijze. Maar gemeente, doorzien wij dat? Wij leven in een lichaamscultuur en beseffen wij dat ook? Proberen wij onszelf, zoals de Bijbel dat zegt, om besmet te bewaren van de wereld? Maken wij ernst met de opdracht uit Gods woord, maar gij geheel anders? Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen, jongelui, dat je als christen nou onbekommerd zit te kijken naar tv-programma's zoals The Bachelor of The Millionaire. Want als ik goed heb begrepen, dan gebeurt er ongeveer hetzelfde als hier. Dat bij die partnerkeus bij Ahasveros, weliswaar op kleinere schaal en ongedwongen, maar toch. En jongelui, zoek dan een nieuwe vrouw voor Ahasveros brengt ons als vanzelf bij de vraag: hoe gaan we nou te werk bij het kiezen van een levenspartner? Waardoor laten wij ons dan leiden? Gaat het ons ook alleen maar om de uiterlijke schoonheid? Kan er nooit een goede basis zijn voor het aangaan van een huwelijk? Zelfs niet dat die ander slim is, karaktervol of sportief of leuk. Weet je, regelmatig heb ik als predikant gesprekken met jongeren over verkering, liefde en huwelijk. En dan zeg ik erbij, dan ben ik heel dankbaar voor de eerlijkheid en de openheid van de jongelui vandaag de dag. Maar ik verbaas me er ook nog wel eens over hoe naïef we denken over zo'n beslissende stap als de huwelijkssluiting. Men meent allerlei problemen, zoals de onkerkelijkheid van de partner, dat die zich vanzelf oplossen als men maar eenmaal getrouwd is. Maar wat is het een gevaarlijke vergissing? Bezint eer ge begint, reeds in de verkeringstijd, moet als het ware geestelijke eenstemmigheid bestaan. Ja, heb je echte band aan de Heere God en maak je dan geen duidelijke afspraken voor het huwelijk, dan is de kans levensgroot dat je samen wegglijdt in de onkerkelijkheid. En heb je zelf de Heer oprecht lief gekregen, maar is er bij die ongelovige partner van je geen bereidheid om God te dienen, maak het dan bij tijds uit. Ja, hoe moeilijk en hoe pijnlijk dat ook is, het is veel beter dan geestelijk jarenlang ongelukkig te worden. Het zal een levenslange schaduw werpen over je huwelijksleven. Het zal je geloofsleven onder zware druk zetten, om nog maar niet te spreken over de problemen die zullen ontstaan bij de opvoeding van je kinderen. Ja, maar zeg je, je weet maar nooit. Want misschien is dat huwelijk wel een middel om een ander nou juist bij God te brengen, om tot bekering te brengen. En Gode zij dank, de praktijk leert het, dat komt inderdaad voor. Maar het huwelijk is geen evangelisatiemiddel hoor. Paulus zegt met nadruk in 1 Korinthe 7. Want wat weet gij man of gij vrouw zult zalig maken? En wat weet gij vrouw of gij de man zult behouden? Nee, het samen geloven, samen zoeken en vinden van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige goede grond voor het huwelijk. Het gaat volgens de Bijbel om een trouwen in de Heer. En niet de uitwendige schoonheid, maar de inwendige schoonheid, dat moet de basis zijn. En met inwendige schoonheid bedoelen we dan natuurlijk niet iets karaktervols, maar dan bedoelen wij de geloofsschoonheid, de godsvrucht bij die ander. En daarom zoeken gelovige jongen en zoeken gelovig meisje. En natuurlijk mag het uiterlijk daarbij een rol spelen, het karakter. Maar de echte diepte van die levenslange relatie ligt in het samenzoeken en het samenvolgen van de Heiland. En dat smeet jullie beiden samen tot een eenheid in de liefde van Hem die eeuwig is. En gelukkig er zijn heel wat jonge stellen, ik denk ook hier in de Maranatenkerk, die in die weg elkaar mogen vinden en zo ook Gods zegen daarin ervaren. Maar BTW moeten wij zeggen, helaas, Asferos die is daar blind voor. Het plan van de jonge dienaren wordt in uitvoer gebracht. Het wordt een ware razzia. In het hele rijk worden de knapste meisjes opgepakt en getransporteerd naar de vrouwen in het vrouwenverblijf. En daaronder, onder al deze meisjes en jonge vrouwen, daar is ook een Joods meisje. Maar gemeente, valt op dat hier de naam van het Bijbelboek voor het eerst wordt genoemd, de naam Esther. Ja, haar eigenlijke naam, haar Joodse naam was Hadassah, Mirtetak, kent die naam. Maar later krijgt ze dan de Perzische naam Esther en dat betekent ster. Ja, eigenlijk wijze moeten wij toch wat meelij hebben met deze Esther. Want toen ze nog maar heel klein was, heel jong, toen verloor ze haar beide ouders, haar vader en moeder. En ze werd dus wees. Ja, gelukkig was er een oudere neef die zich over haar ontfermde. Mordechai heette deze man. Een man die qua leeftijd wel haar oom zou kunnen zijn. Maar goed, die oom die adopteerde hij haar als zijn eigen kind. Hij nam haar in huis, hij zorgde heel goed voor haar en hij voedde haar liefdevol op. En ook al was het dan niet haar echte vader, Esther hield zielsveel van hem. Je merkte het uit alles hoe goed dat contact was tussen die twee. Dat was optimaal. Nou, deze Esther nu wordt ook opgenomen in het vrouwenverblijf van de koning, tezamen met die vele andere meisjes. En ook zij ondergaat een schoonheidsbehandeling van wel een jaar lang. Ja, van deze schoonheidskuur moet u bepaald niet gering denken. Zo'n meisje werd een half jaar in de olie gezet. Dat wil zeggen, 6 maanden lang werd ze met heerlijke olie ingewreven en gemasseerd. En daarna werd ze dan ook nog eens een half jaar lang bewerkt met de heerlijkste balsem en de duurste parfums. Wat een overmatige aandacht voor het lichaam, hè? Kijk, gemeente. Ja, je waant je haar. Juist, je waant je het jaar 2004. Want wat een tijd en geld wordt er ook vandaag de dag niet besteed aan de cosmetica. De schoonheidssalons en de zuiningscentra draaien op volle toeren. Velen laten zelfs het lichaam verfraaien via chirurgische ingrepen. Of als verjongen via een facelift of iets dergelijks. Ben je de gefortuneerd van die denkt op die manier de strijd met de tanden tijds te kunnen aangaan? Ja, om dan na verloop van tijd te ontdekken dat men het toch verliezen moet. En nu zeg ik natuurlijk gemeente niet dat wij ons lichaam niet goed zouden mogen verzorgen. Maar we moeten wel maat houden. We moeten geen afgod maken van ons lichaam. trouwens, wees nou eens eerlijk. Ga nou eens na bij uzelf. Besteden wij evenveel tijd aan de verzorging van onze ziel? Bent u net zo lang bezig met gebed en bijbelse meditatie als met de verzorging van uw lichaam? Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg in het hoofdstuk niet bepaald een geweldige indruk van de godsdienst van Esther. Ik krijg niet de indruk dat zij nou een vrome vrouw is geweest. Ga maar eens na, Esther, die heeft die dingen, die heeft zich de overdreven schoonheidsbehandeling zomaar laten welgevallen zonder protest. Dat is toch geen blijk van grote godsvrucht. Per slot van rekening was zij een dochter van Abraham en kende zij ook de God van Israël. En de tweede geeft het te denken dat zij nooit met haar stiefvader Mordechai naar het land Israël was teruggekeerd. Ook niet toen daartoe verlof werd gegeven door de Perzische. Dus een Joods mens op de burcht Susan, dat is zoveel als een gedoopt mens midden in de wereld. Daar komt er derde nog iets bij. Toen Esther eenmaal in dat vrouwenverblijf was opgenomen, toen deed ze niets om zich te onderscheiden van de anderen. Ook niet als het ging om het eetgedrag. Zij accepteerde die Perzische voedingsvoorschrift. En daar besteed ze dan wel heel schip af bij Daniel en zijn vrienden aan het Hof van Baal. Want die weigerden om dat heidense voedsel te gebruiken, omdat het in strijd was met de spijswetten van Mozes. Kenmerken is ten vierde ook dat zij gehoorzaam. Als Mordechai haar verbiedt haar Joodse afkomst bekend te maken. Ze heeft althans in deze fase van het leven verzwegen dat zij behoorde tot Gods gemeente, zijn bondsvolk. Ziet u zo voor het oog, was er geen enkel verschil tussen Esther en die andere meisjes? Zo zeg eens, jongelaar, is er nou verschil merkbaar tussen jou en die onkerkelijke jongen? Gemeente, ontscheiden wij ons van de wereld in woord en daad? Want als je nou die uiterlijke vormen van ons eraf aftrekt, zoals kerkgang, bidden en bijbel lezen, zijn we dan wezenlijk anders? Of doen we verder eigenlijk dezelfde dingen als onze onkerkelijke buurman? Zo ja, dan is dat een veeg teken. U zegt, ja, maar als Esther er nou vooruit was gekomen, dat ze Jodin was, dan zou ze wellicht bij de niet in de gunst zijn gekomen. En dan waren in ieder geval, dan was het de mogelijkheid dat ze de kans op het koninginnenschap zou verspelen. Dat ze het bij voorbaat al wel kunnen shaken. Nou, zou dat gemeend? Want geloven kost wat. Geloven kost wat als wij beweren de Heer Jezus te volgen. Maar het mag ons niets kosten. Is ons geloof dan wel echt? Als we er niets voor willen doen of niets voor willen laten, dan maken wij toch Gods genade goedkoop. Trouwens, zegt de Heer Jezus niet dat allen die iets verlaten, doen om zijnentwil, honderdvoudig terug zullen ontvangen in dit en in het toekomende leven. Gemeente, een jaar dat duurt best wel lang hoor. Vooral als je zoals deze meisjes schoonheidsexamen moet gaan doen. Maar nu gemeente, voor een ander nadert dan het uur u. Nu is het eindelijk zover na een jaar. En wiens naam die dag werd afgeroepen, die moest dus de avond en nacht doorbrengen met de koning. Zo'n meisje moest dan gekleed in de mooiste jurk en de duurste sieraden het slaapvertrek van Ahasveros betreden. En dan begrijpt u wel, gemeente, dat past natuurlijk niet om hier in details te treden. Want één voor één verliezen de maagdelijke eer en wordt het volgende morgen weer afgedaan. Maar is het hier om de lijn even door te trekken naar seksuele gemeenschap voor en buiten het huwelijk van man en vrouw om? En gemeente, ik zou liegen als ik beweerde dat dat niet zou voorkomen in ons soort gemeente. Wat me dan vooral schokt, is het besef dat ontbreekt. Het besef namelijk dat de Heere God dat verbiedt. Oh, natuurlijk, ik begrijp het wel, oh jongelui. We zijn per slot van rekening allemaal kinderen van onze tijd. En in onze tijd geldt maar één parool, wat ik lekker vind. Maar dat is tot eer van God. Dat is niet naar de wil van God. dat is ook niet heilzaam voor ons mens. Ja, maar zeg je, als je nou toch echt van elkaar houdt als jongen en meisje? Nee, ook dan niet. De Heere heeft aan de volledige eenwording van man en vrouw een plek gegeven binnen het huwelijksverbond. En dat kunnen wij niet straffeloos negeren. Ik geef een paar bewijzen uit de Bijbel. Genesis 2 zegt met nadruk dat het officiële samengaan er eerst moet zijn. En dan pas mogen die twee tot één zijn. En we lezen ook menigmaal in het Oude Testament hoe de bruid na de eerste huwelijksnacht moest gaan aantonen dat ze als maagd het huwelijk was ingegaan. Het Nieuwe Testament legt daar zo mogelijk nog meer nadruk op. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de vrome Jozef, hoe geschokt hij was toen zijn verloofde Maria opeens zwanger bleek. Zijn reactie daarop spreekt boekdelen. En wat dacht je bijvoorbeeld van 1 Korinthe 7? Daar wordt gezegd dat stelletjes zich niet kunnen onthouden voordat het ver komt, eerst moeten gaan trouwen. Ja, vergeet ook niet, gemeente, de vele malen in de Bijbel dat maagd zijn wordt gebruikt als een symboliek voor de bruidskerk van Christus. Want die bruidskerk die gaat straks als maagd het eeuwig huwelijk aan met haar hemelse bruidegom. Natuurlijk, ik begrijp best wel dat het maagd blijven van jongen en meisje een geweldige strijd kan geven. Zeker omdat de grote massa van ons volk helemaal geen normen kent in dat opzicht. Maar bij het echte geloof, jongelui, hoort ook bij het sterven aan jezelf, het sterven aan je eigen ik, het sterven aan je onzuivere begeerten die gaan doden. Die van Christus zijn, kruisig hun vlees met hun verkeerde begeerte, zegt Galaten 5. Trouwens, uit onderzoek is gebleken dat het echtscheidingscijfer veel hoger ligt onder hen die vooruitgrepen dan onder hen die dat niet hebben gedaan. Het is dus maar niet een bagatelletje. De Heere neemt het misbruik van de seksualiteit heel hoog op, leest de Bijbel er maar op na. Natuurlijk, wij beweren niet dat vooruitgrijpen een onvergeeflijke zonde zou zijn. Wie er berouw van heeft, die komt nooit te vergeefs bij de Heere aan. Maar voorkomen is ook hier beter dan genezen. En wie gaat in de weg van de Heer, die zal rijk worden gezegend. In het houden Gods geboden ligt groter. En dat geldt natuurlijk ook voor alleenstaande en alleengaande. Want die hebben zo hun eigen verleidingen en problemen op dit gebied. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien, zegt de Heer in Psalm 50. En je huwelijk wordt er alleen maar rijker en dieper en vol van. Gemeente, ook voor Esther komt het moment dat zij haar eer zal verliezen in een samen zijn met de koning. Dat het zover is, jongens en meisjes, dan kleedt ze zich heel eenvoudig op advies van Hegai. Want rijke kleding en sieraad zouden de ogen van de koning alleen maar afleiden van haar daadwerkelijke schoonheid. Nee, ze moet komen zoals ze is. En dan gebeurt het, jongens en meisjes. De vonk springt over. De koning is helemaal weg van haar. Hij raakt zelfs verliefd op haar. En hij vindt Esther veruit de mooiste. Zo mooi dat ze zelfs vastie doet vergeten. Ze verkrijgt genade en gunst voor zijn aangezicht, staat er. Dat betekent dat zij een bruid zijn. En dan zet hij haar de koninklijke kroon op en hij maakt haar koningin in de plaats van vastie. En dan volgt sprookjesachtige bruiloft. Het hele volk mag het feest meevieren. En in gedachten zien we het voor ons, jongens en meisjes. Ahasveros, vol trots met koningin Esther op het bordes van het paleis. Duizenden mensen staan te juichen, te springen en te dansen. Ja, het is heel bijzonder dat Esther hier overkomt. Het Joodse weesmeisje is nu koningin van dat grote wereldrijk van de Perzen en de Meden. De ster van Esther is in vliegende vaart gestegen en schittert nu aan het Perzische firmament. Maar gemeente, onwillekeurig, misschien bent u gedachten mee al vooruit, dringt zich natuurlijk de vergelijking op met het geestelijk huwelijk. Hoe de koning der koningen zich een bruid werd ten eeuwige leven. Ja, en dan zien we grote verschillen, scherpe contrasten. Want deze meisjes in Esther 2, die worden gedwongen, die worden opgepakt. Maar Heer Jezus dwingt u en jou niet tegen wil en dank. Hij overtuigt en overbuigt je hart tot die liefde. Hij lokt en hij trekt je lieflijk door zijn woord en geest. Hoor en zie, o dochter, en neig uw oren. Verlaat, vergeet, wat in de wereld ooit u kon bekoren. Ja, zo werft hij, hij maakt je hart verliefd op hem. Ja, kijk, Esther, die werd de uitverkorene van de koning vanwege haar natuurlijke schoonheid. Maar uitverkorene van de hemelse schoonheid, dat je niet... Uitverkoren van de hemelse bruidegom, daar ben je niet vanwege je schoonheid. Of niet vanwege je geestelijke schoonheid. Want gemeente, die is er niet. En ons past dan ook geen zelfgemaakt bruidstoilet. Maar ons past alleen maar het boetekleed. O God, wees zondaar genadig. Heer Jezus, mag ik behoren tot uw bruid. En gemeente, wij moeten en wij mogen komen zoals we zijn. Schuldige mensen. Met een en door zondig. Dan mogen wij onze afkomst niet verzwijgen zoals Esther tegenover Ahasveros. Maar dan dienen wij het eerlijk te beleiden. O God, ik ben een gevallen Adamskind. Dat is mijn afkomst. Ik kan het niet anders zeggen en beleiden. En zo gemeente, zo vinden wij gunst en genade voor Gods aangezicht. Voor des konings aangezicht. Want de Heer betoont zijn welbehagen aan al die nederig naar hem vragen. Nooit ervaren. De Heer Jezus let gelukkig niet op ons uiterlijk, maar op ons innerlijk. En wie met belijdenis van zonde en schuld tot hem komt, die wordt door hem open armen ontvangen en omhelst. Hij schenkt je het bruidstoilet, de zalving met de Heilige Geest, het kleed van zijn gerechtigheid en zijn. Ja, het kleed dat hij gekocht heeft, door zijn dierbaar lijden en sterven aan het kruis. Dat betaald is met de dure prijs van zijn bloed. Ja, dan pas geldt het van ons. De koopstelg, die hij zijn bruid wil noemen, is eerst om haar inwendig schoon te roemen. En zeg eens, gemeente, waar ter wereld vind je nou zo'n bruidegom? Alles, maar dan ook werkelijk alles, heeft hij over voor zijn bruid. O, onze bruidegom is zo uniek. De kerk die zingt ervan. Om haar als bruid te zijn. Kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Ja, zet op het hoofd van ieder die op hem trouwt. Kroon van het fijnste goud. En dan mag straks de erekroon dragen. En het eeuwig bruiloftslied aanheffen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gemeente Jezus, de hemelse bruidegom. Die neemt de zondaars aan. Zo lelijk als we zijn geworden door de zonde. Wat we ook hebben uitgevreed. Maar dat betekent, gemeente, niet dat wij geen schoonheidsbehandeling meer nodig hebben. We kunnen zo de nadruk leggen op de rechtvaardiging dat we dat gaan vergeten. Op wat dag, gemeente, de dag van Christus wederkomst is de trouwdag. En tot zo lang is er de voorbereidingstijd op dat huwelijk. En nu is de Heer Jezus al maar bezig om zijn bruid elke dag mooier te maken. Dat is de schoonheidsbehandeling, de Heilige Geest ons geeft. Dat is de heiliging van ons leven. En met name het middel van het woord gebruikt hij daarbij. Hoor maar wat Efeze 5 zegt. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebben met het bad des waters. Door het woord. Ja, dat hij haar zichzelf heerlijk zou voelen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou zijn heilig en onberispelijk. Nee, kind, wacht, u hoeft niet bang te zijn dat u zult verouderen. Geestelijk althans niet. In 2 Korinthe 4 wordt u de geestelijke verjongingskuur gegarandeerd. En dan wordt u dan lichamelijk wellicht steeds ouder en gebrekkiger. Geestelijk wordt u met de dag jonger door het werk van de Heilige Geest. De schoonheidsspecialist bij uitstek. Ja, wat is het dan heerlijk, hè? Om het met apostel Paulus te belijden. Daarom verliezen wij de moed niet. Want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd, verjongd van dag tot dag. En daarom u en jij, die de Heer Jezus toebehoort, looft hem, die vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Amen.